Vader, ik dank u dat we met elkaar ook hongerig zijn naar uw woord. Heer, ik weet wat het is om te preken voor een publiek, Heer, waar niet een geestelijke eenheid is. Waar niet de harten waren. Vertel ons, Heer, wat in uw woord staat. Heer, dat waar zo'n geestelijke barrière was, dat we daar totaal geen zicht op hadden. Het enige was dat het zo moeilijk was, Heer, om daar te preken. Dan kan ik u alleen maar dankbaar zijn, Heer, als voorganger van deze gemeente, dat het een oase is, Heer. Dat hier een publiek zit, die in de voordienst al door twee hele psalmen heen gaat. Waar we maar één ding kunnen zeggen en waar ik ook maar één ding kan doen, Heer. En ik weet dat mijn medebroeders, mijn medeoudsten het kunnen zeggen. Loof de Heer, mijn ziel. En wij willen niet één van uw weldaden vergeten. Dank u voor het ontvankelijke publiek in de zondagsschool, Heer. Die kinderharten die zo openstaan voor uw woord. Dank u voor hen die daarin dienen. Niet om hen op te hemelen vandaag, Heer. Dat is niet het punt. Niet om hen in de spotlight te zetten, maar oprecht een dankjewel te zeggen naar u, Vader. Dat u mensen in onze gemeente brengt die daar willen dienen. Die zeggen, vandaar wil ik de Heer Jezus dienen. En we hebben zo ontzettend veel mensen die dienen, Heer, achter de schermen. Dank u wel. Mogen wij zo ook een gemeente zijn, Heer, die het woord ontvankelijk mag ontvangen van u. Met open harten. Dat de grond van ons hart, als het ware, opgelicht is door uw geest, Heer, in de voordienst. Zodat het zaad gezaaid kan worden. En dat wij mogen gaan opgroeien en mogen wasdom in onszelf krijgen tot volwassenheid in Christus. Dat we niet meegaan met elke wind van leer, Heer. Maar dat wij standvastig kunnen staan en dat wij ook onze bediening oppakken die u voor ons heeft. En ik weet niet welke bedieningen u voor mensen heeft, Heer. Leg het op hun hart. Wijs het aan. Bekwaam hun. Heer, want elk kind van u, zoals die hier zit, heeft de geestelijke gaven gekregen, Heer. Heeft capaciteiten gekregen om u te dienen. Niet alleen om u te loven en te prijzen, Heer, met woord, maar ook praktisch in daad. Heer, want u bent een God die alles geeft om uw gemeente te bouwen. Heer, en ik dank u voor de rijke zegen die u aan onze gemeente gegeven heeft. Klein, maar we zijn niks tekort gekomen. En we komen nog niks tekort, Heer. We hebben alle reden tot dankbaarheid. En ik dank u ook weer voor dit moment, Heer. Dat deze tijd apart gezet is om uw woord te openen. Mag ik dan ook alleen maar recht tevoren trekken in de waarheid van uw woord? Mag ik het zo verkondigen, Heer, dat het ook overeenkomt met wat u bedoeld heeft? Dat de intentie van de schrijver, van Paulus, naar voren komt en niet hetgeen wat ik er denk in te zien, Heer? En wilt u dat door uw geest bevestigen in mijn hart, Heer, en bekrachtigen in de harten van de luisteraars en van iedereen die hier vandaag aanwezig is. Dat er een bovennatuurlijk werk gebeurt, Heer, in onze hart om ons te verenigen. In een eenheid die niet te verklaren is door het werk van mensenhanden, maar alleen maar kunnen zeggen, dat bent u geweest, Heer, door uw geest, die ons samenbindt uit genade. Heer, ik mogen wij bidden in die wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. In zijn naam, Vader, bid ik. Amen. Wel, u mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 2. We gaan vers 11, 12 en 13 vandaag behandelen. Zo de Heer wil. En ik lees ervoor in de HSV. Eenheid in het lichaam, deel 2. Er gaan een aantal volgen. Ik kon voor de meeste titels kon ik ook wel een andere, voor de meeste preken kon ik ook wel een andere subtekst verzinnen. Ik hou het eenvoudig, ik ga er niet te veel tijd aan besteden, maar eenheid in het lichaam, deel 2. En er zullen nog een aantal volgen, want dit zijn rijke teksten. En we beginnen vandaag eigenlijk met een stukje verleden. Efeze hoofdstuk 2, vers 11, en ik lees uit de HSV. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdeling wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu. In Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Tot zover de schriftlezing. Ik beperk mijn schriftlezing even. Ik zou graag de 22 vers doorlezen tot 22, maar vanwege mijn inleiding hou ik het hierbij. Maar Paulus maakt hier een interessante verandering eigenlijk. Hij spreekt hier als het ware de heidenen in de gemeente aan. En dat doet hij door eigenlijk terug te gaan en te zeggen van, bedenk daarom dat u voorheen heiden was. Maar Frans heeft ons vanochtend een stuk meegenomen, het Oude Testament in. Hij heeft ons meegenomen toen we dood waren in onze zonde, in zijn korte uitleg her en der. Maar vaak hebben wij als mensen één probleem. En dat hadden deze heidenen min of meer ook. We denken vaak dat wij de eerste zijn in de geschiedenis. De geschiedenis begint bij ons. Bij mijn geboorte of noem het maar op. De kerkgeschiedenis, voor de mensen die in de kerk zitten, is dat vaak ook zo. Wij hebben vaak de gedachte van wij zijn de eerste in de kerkgeschiedenis. Kerkgeschiedenis is ook niet een bepaald populair vak. We zijn meer bezig met de toekomst dan met het verleden. Ik weet, we moeten gebalanceerd daarmee omgaan. Maar Paulus neemt ons vandaag mee naar het verleden. En ik heb je vorige week als inleiding, puur als inleiding, het contrast tussen heiden, niet-Jood en Jood neergezet. Voor wie dat gemist heeft, ga rustig terug. Als het goed is, staat het online weer. Kunt u het luisteren. Om eigenlijk te laten zien hoe vreemd het was om deze twee, heiden en Jood, in één lichaam, het lichaam van Christus, de gemeente, samen te voegen. En ik zou bijna zeggen, voor ons, een paar duizend jaar, 2000 jaar na dato, is het zelfs moeilijk te begrijpen dat de eerste gemeenten die gesticht waren, volledig Joods waren. Wij kennen alleen maar gemeenten om ons heen gevuld met heidenen. Niet Joden die tot bekering zijn gekomen. Ik ga er bijna zelfs van uit dat geen van ons, of heel weinig, een wederom geboren Jood kennen. Wij hebben weinig relatie, contacten met Joden. Maar dat was namelijk het punt in het Oude Testament, of in het begin van de kerkgeschiedenis. Alles draaide om de Joden. En dat is waar Paulus heen gaat. De heidenen hebben als het ware in het begin van de kerkgeschiedenis, waren ze binnendruppelend, kwamen ze binnendruppelen in de gemeente. Want Jeruzalem, de eerste paar duizend, waren allemaal Joden. En langzaam maar zeker werd de gemeente aangevuld door heidenen. Antiochia was een van de eerste waar we kunnen lezen dat de heidenen werden toegevoegd aan de gemeente. En eigenlijk een hoofdzakelijk heidense gemeente was. In de zin van, die waren wederom geboren, maar waren van niet-Joodse afkomst. En als wij nu 2000 jaar verder kijken, dan hebben we bijna de indruk, wel, dat is altijd zo geweest. Heidenen vullen de kerk. Het is tenslotte ook de tijd van de heidenen. Lezen we dat niet in Lucas 21, vers 24. En als het goed is, heeft u een preekschema. Ja, vanaf het moment in 586, toen Israël in ballingschap ging, begon de tijd van de heidenen. Weten we dat nog? Toen de eindtijdvisie door Marcus hoofdstuk 13 hebben gesproken. Dat daar de tijd van de heidenen begon. En dat zij nooit meer de plaats hebben gehad in Gods plan dat ze centraal stonden. Ze zijn wel teruggegaan in het land. Ze hebben nooit meer die heerschappij gehad. Ze hebben nooit meer een theocratie gehad. Er was altijd overheersing. De tijd van Jezus waren daar de Romeinen. Ze wensten een Messias die alle heidenen, alle Romeinen wegjoegen. Dat Israël weer centraal stond. Dat was hun verwachting. Wat lezen we dan in Lucas 21, vers 24. In Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Totdat de tijd van de heidenen vervuld zullen zijn. Dat is waar we nu leven. We leven nog steeds in die tijd waar de heidenen centraal staan. Niet Israël. Zie, vanaf dat moment dat Jeruzalem als het ware overspoeld werd door de heidenen in 586, door de heidense volken, domineerde als het ware de heidenen Israël. De eerste gemeente was hetzelfde. De eerste eeuw en vlak daarna was het allemaal heidenen die de kerk binnenkwamen. De uitbreiding, als je door Handelingen heen leest, dan gaat het vanaf hoofdstuk 9 alleen maar over Paulus. En dat zijn hoofdzakelijk heidenen. Ja, hij ging naar de synagoge. Maar hoe vaak sprong hij niet, werd hij niet de synagoge uitgeschopt, gesleept en ging hij naar de heidenen? Maar wat is het grote gevaar in die tijd, waar Paulus naar spreekt, is dat de heidenen meenden dat zij als eerste overal recht op hadden en dat het met hun begonnen was. En Paulus neemt hun mee om dus te vertellen waar ze vandaan komen. Dat de heidenen volledig waren buitengesloten. Dat ze nergens recht op hadden. Lees door het Oude Testament heen, om wie gaat het? Israël. Soms vragen we ons wel eens af, waren er andere volken op aarde? Alle boeken die we in de seculiere wereld lezen, die gaan allemaal over de andere volken. Die veel groter, machtiger, mooier, rijker waren dan dat kleine volkje Israël. Wel, oké, in de tijd van de koning David. Toen waren ze redelijk groot. Salomo was het nog rijker. Maar dat was een zeer korte periode. Voor de rest lezen wij, of tenminste de Bijbel gaat inderdaad hoofdzakelijk over Israël. En wat we vandaag lezen is dat de heidenen waren buitengesloten. En dat is wat Paulus ook begint. Ze waren sociaal buitengesloten. Kijk maar eens naar vers 11. Bedenk. En Paulus neemt ze dus als mare mee en zegt van, jullie hadden feitelijk nergens recht op. En hij begint met de eerste afsluiting. Ze waren totaal buitengesloten in sociaal opzicht. Ze waren niet alleen dood in hun zonde, de heidenen. Dat hadden we in vers 1 van hoofdstuk 2 gelezen. Ze waren ook sociaal buitengesloten. En Paulus richt zich heel specifiek op de Joden in de gemeente in Efeze. Er was ook een grote gemeenschap, een redelijk grote gemeenschap van Joden in Efeze. We nemen aan dat er ook een groot aantal in de gemeente zaten. Maar hij richt zich hier heel specifiek naar de heidenen. En dat doet hij als volgt. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees. En dan spreekt hij dus heel duidelijk over de heidenvolken. Zij die niet besneden waren. En wat Paulus eigenlijk doet is fascinerend. Met de besnijdenis en alle wetten die ik u vorige week ook heb laten zien in de inleiding, leek het alsof Israël compleet geïsoleerd leefde van alle andere volken om hen heen. Van de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten en noem ze maar op. Maar eigenlijk wat Paulus hier zegt was andersom. Alle andere volken leefden geïsoleerd en Israël niet. En hij doet dat inderdaad door de termen aan te dragen en zeggen van, bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees, die onbesneden werd, genoemd werd door hen die genoemd werden besneden is in het vlees. Het was de minderheid die centraal stond en de meerderheid was buitengesloten. Dat is waar Paulus heen gaat. Ook in de gemeente. En dat was zo makkelijk. En stel maar voor in de gemeente van Efeze, waar zoveel heidense gelovigen waren binnengekomen, een aantal joden, dat die heidenen inderdaad zoiets hadden van, hey, draai hem ons, wij waren dood in onze zonde. Wij staan hier. En we zijn één geworden. En wij hebben het hier net zo goed voor het zeggen. En dat is allemaal waar. Maar Paulus zegt, wacht even. Dat is niet waar je vandaan komt. Dat is niet wat centraal staat in het Oude Testament. Want jullie waren onbesneden. En u mag eens gaan naar Genesis hoofdstuk 17. Want daar lezen we hoe belangrijk die besnijdenis voor de Joden was. Besnijdenis was het exclusieve voorrecht van een Israëliet. Heidenen waren onbesneden en voor een Jood was besneden was een teken van roem. Een teken van sociale verbondenheid zou ik bijna kunnen zeggen. Een teken dat gegeven was bij het verbond van Abraham. Genesis hoofdstuk 17, vers 9 tot en met 11. En ik maak het heel kort en compact. Ik pak daar de versen uit die ik denk dat nodig zijn, want anders heb ik te veel ballast. Verder zeide God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, u en uw nageslacht en al hun generaties. En dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al wie mannelijk is bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal u een teken zijn aan het verbond tussen mij en u. Als een Jood die besneden was, Of als een Jood besneden werd, dan was dat een teken dat hij dus in het verbond zat. En dat verbond betekende voor een groot gedeelte sociale betrokkenheid. Wij horen erbij. Wij zijn ingelijfd in dat verbond. En ik ga niet uitleggen wat het hele verbond inhoudt. Hè. Dat is voor andere preken, dat komt waarschijnlijk nog wel eens een keer. Maar de besnijdenis zette dus alle Joden apart en isoleerde de rest. Isoleerde de rest. De rest was buitengesloten. Alle onbesnedenen hoorden er niet bij. Dat is de omgekeerde wereld waar we vandaag aan de dag denken. Genesis 17 vers 14 lezen we nog even verder. Maar hij, die mannelijk en onbesneden is, van wie het vlees van zijn voorhuid niet besneden wordt, of als de NBG zegt niet laat besnijden, die persoon moet van zijn volkgenoten worden afgesneden. Hij heeft mijn verbond verbroken. Dus iedereen die zich niet liet besnijden, slaaf of vreemdeling die in het land was, of een halsstarrige Israëliet, die werd er buiten gezet. Die werd dus feitelijk heiden verklaard. Je hoort er niet bij. Sociaal geïsoleerd, weg, buiten. Wel, voor een Jood was dat ontzettend belangrijk. Voor de Joden was dat altijd een teken dat ze erbij hoorden. Sociale betrokkenheid, zou ik kunnen zeggen. Want de besnijdenis gaf hun geen rechten. De besnijdenis was in feite niks. Het was een persoonlijke identificatie met Israël als volk van God in het verbond van Abraham opgenomen. En ik zei dit al, er konden ook vreemdelingen en niet Joden, konden ook Jood of in het verbond worden opgenomen. Dat noem je dan een proseliet. Die werden besneden en die werden ook ingevoegd en ingelijfd. Maar voor de Jood was dat eigenlijk een positief iets. Wij zijn besneden, wij horen erbij. En daar heb ik vorige week al wat van laten zien. Maar het begon zelfs dat ze de onbesnedenen gingen noemen als iets negatiefs. Denk maar eens aan Simpson. Of is het Samson? Simpson, hè? Want ik haal altijd door elkaar, Simpson, hè? Want ik haal het altijd door elkaar of dat Engels of niet is. Want twee woordenboeken altijd open, maar goed. Maar in Simpson inderdaad bij de Filistijnen een vrouw gaat halen. En wat zeggen zijn ouders? Gaat gij een vrouw halen bij de Filistijnen, die onbesnedenen? En dan begrijp je dus dat die besnijdenis voor de Joden ontzettend belangrijk was. En daarmee gaven ze dus als het ware, zij die onbesneden waren, kregen een bepaald stigma mee. Iets negatiefs. Denk maar eens aan Jonathan, die samen met zijn wapendrager, dat is in de tijd van Saul, Jonathan, de zoon van Saul, die zijn aan het vechten. En wat zegt Jonathan op een gegeven moment tegen zijn wapendrager? Kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. 1 Samuel 14, vers 16. Of David. David die komt met die mand vol voedsel bij zijn broers. Zijn broers zijn aan het vechten in de strijd tegen de Filistijnen. En daar komt Goliath aan. En die begint daar te roepen en te schreeuwen. En wat zegt David dan? Wel, iedereen schrikt ervan weg. En wat zegt David? Wie toch is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God tart? Een onbesnedene. Die hoort er helemaal niet bij. Die is buitengesloten. Die heeft geen enkele relatie met ons. Ja, we zien het zelfs terugkomen in het Nieuwe Testament. Ja, waarin op een gegeven moment in Johannes hoofdstuk 8 vers 33 waar ze zeggen, maar wij zijn Abrahams nageslacht. Wat zeggen ze er eigenlijk? Wij zijn besneden. Maar dat was het teken dat ze inderdaad het nageslacht van Abraham waren. Wij zijn besneden. We zijn nooit iemand slaven geweest. En zo waren de Joden als het ware hadden een uitverkoren sociale positie gekregen die de heidenen niet hadden. Een uitverkoren sociale positie. Maar u mag even meegaan naar Romeinen hoofdstuk 4, want ik wil hier wat over uitbreiden, omdat dit later in onze studies waarschijnlijk nog wat belangrijker zal worden. Want vandaag in de dag zijn er nogal eens wat geruchten en gedachten om terug te gaan. En een van die facetten die wij terug moeten invoeren is de besnijdenis, feesten, maaltijden. En vandaar dat ik even wat meer uitleg hier geef. De Joden hadden een sublieme status. De rest van de wereld was geïsoleerd, maar sociaal afgesloten. Die besneden was, hoorde erbij. De besnijdenis zei eigenlijk niks over iemands persoonlijke relatie met God. Dat zei niks over zijn persoonlijke relatie met God. Maar dat was waar het heen gegroeid was in de Joodse tijd. Wij zijn besneden, wij hebben per definitie een relatie met God. God ziet per definitie op ons neer. Als goedgunstig en zijn aangezicht is over ons, terwijl het niets anders was dan een sociale identificatie. De Joden leken steeds meer de nadruk te leggen dat de besnijdenis hen in een verlossende relatie bracht met God. Een positieve relatie. Een handelsmerk van voorrechten en verlossing. En Paulus corrigeert dit. In Romeinen hoofdstuk 4, vers 9 tot 11. En ik voeg dat er even bij als kleine tussenvoegsel. Want het sluit wel een beetje aan waar Paulus heen gaat in het vervolg van Efeze hoofdstuk 2, vers 11. Maar laten we even Romeinen lezen. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heer de zonde niet toerekent. Dit is een citaat uit het Oude Testament. En Paulus schrijft dit hier neer en die zegt, wel, voor wie is dit van toepassing? Wie kan zeggen dat hij zijn zonde vergeven is? Wie kan zeggen dat zijn ongerechtigheden vergeven zijn en zijn zonde bedekt? Dat de Heer zijn zonde niet toerekent? Aan besnedenen alleen of aan onbesnedenen? Wel, vers 9. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? De Jood zou zeggen, besneden. Besneden. Wow, zegt Paulus. Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Ah ja, ja, zegt de Jood. Dat klopt. Abraham zijn geloof werd toegerekend als gerechtigheid. Hij geloofde. Maar hoe is het hem toegerekend? Vers 10. Toen hij besneden was of als een onbesnedene? Wel, niet als een besnedene, maar als een onbesnedene. Oftewel, toen God de belofte maakte. Toen God inderdaad tegen Abraham zei. Hij zei het niet tegen Abraham, maar het is een conclusie van God die daar neergezet wordt. Dat God, dat Abraham naar buiten kijkt, hij zag de sterren en hij geloofde God op zijn woord, dat God het hem toerekende als gerechtigheid. Toen was Abraham nog niet besneden. Dat was voor hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17, de herhaling van het verbond met Abraham, komt pas dat er een verplichting van de besnijdenis komt. Maar de belofte die hij kreeg, en de vergeving van zonde was nog in zijn onbesneden status, in zijn onbesneden positie. Dus wat Paulus eigenlijk zegt, die besnijdenis doet niks aan zijn verlossende relatie met God. Het was meer een sociale verbintenis die er is, als je besneden bent, dat je inderdaad in het verbond bent opgenomen. Vers 11 van Romeinen hoofdstuk 4. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Hij was al wederom geboren, Abraham. Hij was al gerechtvaardigd door geloof. En God zegt, dit is het bewijs dat je dat hebt. En dat is een stuk voor hem dan de besnijdenis geweest. Hij was toen nog onbesneden. En dan lezen we verder op dat hij de vader zou zijn van allen die geloven. Hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zouden worden. En Paulus corrigeert hiermee de gedachte die er leefde bij de Joden van besnijdenis. Dat is een onderdeel van de verlossing. Dat was verlossend. Zowel Paulus corrigeert hier de gedachte. Verlossing zit nooit in fysieke zaken. Gaat u even mee naar Efeze hoofdstuk 2 vers 11 terug. Want Paulus verduidelijkt dit. En hij plaatst daar zo'n opmerking bij die dit ook doet inzien. Dan gaan we zo nog even terug naar Romeinen hoofdstuk 2. En dit schrijft Paulus in Efeze hoofdstuk 2 vers 11. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees, die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. En die opmerking die met de hand gebeurt, is eigenlijk wat Paulus zegt. Er is niks anders die besnijdenis, lieve Joodse vrienden, die meeluisteren bij het voorlezen van deze brief, was niets anders dan een besnijdenis met de hand gedaan. Had niet veel waarde, was niets anders dan een persoonlijke identificatie dat je verbonden bent met Abraham zijn nageslacht, een sociale verbondenheid. En Paulus die laat ook duidelijk zien, jullie als onbesneden heidenen, jullie waren sociaal geïsoleerd. Maar jullie heidenen, of Joden, jullie zijn wel besneden, maar het is niets anders dan mensenwerk. Mensenwerk. Ja, je was sociaal verbonden met God, maar dat wilde niet zeggen dat je verlossend erbij hoorde. We gaan nog even terug naar Romeinen. Romeinen hoofdstuk 2, want ik wil die versen er eigenlijk even bij halen. En voor de Joden brengt Paulus ook dit naar voren. Hoe belangrijk de besnijdenis was. Hoeveel waarde de Joden er ook aan hechten. Het was maar een besnijdenis door het werk van mensen. Het was een menselijk werk. Het was geen geestelijke besnijdenis. En dat is wat nodig is. Romeinen 2 vers 25. Paulus verduidelijkt dit ook. En dit is zo belangrijk voor de kerk om dit te begrijpen. De gemeente van de Heer Jezus Christus moet dit begrijpen. Vandaar dat ik dit ook eens een keer duidelijk neerzet over wat nu de besnijdenis was. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. En dat spreekt hij in het algemeen natuurlijk naar de Joden. Die waren besneden. Want de besnijdenis heeft wel nut als je de wet volledig houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besnijdenis tot onbesneden zijn geworden. Oftewel, als je in je vlees besneden bent en je overtreedt en je volgt de wet niet, je leeft niet in gehoorzaamheid, dan ben je feitelijk zoals een onbesneden. En dan hoor je er helemaal niet bij. Want dat was een ferme uitspraak die Paulus daar deed. Maar als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesnedenheid dan niet tot besnijdenis gerekend worden? Oftewel, een onbesnedene die er buiten stond, een heiden, die volgt de wet, die leeft in zijn geloof, probeert hij de wet uit te leven. Wat zegt Paulus hier dan wel? Is dat niet waar de Heer naar kijkt? Is zijn onbesneden status dan niet de positie dat hij eigenlijk besneden is van hart? Is dat niet waar de Heer naar kijkt? Die kijkt niet naar het fysieke wat er bij jullie gebeurd is in jullie vlees. Maar die kijkt naar wat er in het hart gebeurt. Een hart van geloof. En dat is wat je bij die onbesnedenen ziet die de verordeningen van de wet in acht neemt. Vers 27. En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? En het is feitelijk dat Paulus zegt van de heidenen die de wet gehoorzamen, die zijn jullie tot oordeel. Die zijn eigenlijk een ferme waarschuwing naar jullie als Joden. Die de wet hebben, de letter van de wet, die ook nog eens besneden zijn, maar overtreders. Daarin zegt Paulus eigenlijk dat de gelovige onbesnedenen, die in nederige gehoorzaamheid de wet uitleeft, een enorme waarschuwing is voor de Joden die de wet overtreden. En dat komt alleen maar voort uit het geloof in het hart van de onbesnedenen en het ongeloof in het hart van de Jood die roemt dat hij besneden is. En waar Paulus dus voor zegt, er is niets anders dan een sociale verbondenheid, maar niet verlossend. Lezen we vers 28 ook nog eens. Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, oftewel die uitwendig Jood is, die uitwendig zichtbaar een Jood is. En niet dat is de besnijdenis die in het openbaar is, in het vlees plaatsvindt. Maar hij is Jood die het in het verborgene is. En dat is de besnedenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. De Joden roemden in de besnijdenis. En Paulus die zegt, die hele besnijdenis aan de buitenkant is maar uiterlijk. Daar kun je niet in roemen, is niet verlossend. En dan kun je alleen maar roemen dat het het werk van mensen is. De ware Jood, zegt hij, de ware Jood, en dat is een bijzondere uitspraak, zijn zij die in hun hart besneden zijn, in het verborgene, door Gods geest, zodat God alle lof en eer krijgt. En dat is niet te zien aan de buitenkant. Gelaten schrijft Paulus het volgende. In Christus Jezus heeft namelijk het niet besneden zijn enige kracht. En ook niet het onbesneden zijn. In Christus is dat helemaal niet meer van belang. Maar het geloof dat door liefde werkzaam is. En dit is wat Paulus als het ware, en ik heb het wat uitgebreid, deze gemeente ook meeneemt. En op dit moment aan de Joden ook laat zien. En hij moet teruggeven naar Efeze tekst. Dat hij laat zien en zegt: heiden, jullie waren sociaal geïsoleerd. En ik heb het wat ingevuld om ook de Joden wat duidelijkheid te geven in jullie gedachten. Het was niets anders dan een sociale identificatie. Dat je in het verbond zat met Abraham. Maar nog geen directe aanspraak kon maken op de beloftes die daar gemaakt werden. Dat het gaat over een besnijdenis van het hart. En nu spring ik al natuurlijk een heel eind vooruit. In de tijd, en ook in Efeze, waar we straks heen gaan. Vers 13 eigenlijk. Ja. Maar de besnijdenis is maar zo beperkt. Het was een puur fysiek symbool. Maar het liet wel zien dat de heidenen niet centraal stonden. In Gods grote plan. Dat zij dus als het ware ingeënt waren. Als een wilde tak in de vine, wat is dat ook alweer? De wijnrank, de rank. Ja? Waar ze ingeënt zijn. En dat die heidenen eigenlijk geen stof tot roemen hadden. En dat zien we zo duidelijk als je dat vers nog één keer leest. Bedenk daarom dat u die voorheen heiden was. Jullie waren heiden, in het vlees onbesneden. Jullie lagen er totaal buiten. Door hen die genoemd werden besnijden is in het vlees die met de hand gebeurd is. En Paulus corrigeert hiermee, dus als het ware denken van de heiden. Zegt, jullie waren totaal sociaal buitengesloten. Jullie hadden nergens konden jullie aanspraak op maken. En de Joden corrigeert hij ook voor een deel. Het was maar met de hand. Het was maar een besnijdenis naar het vlees. Maar het laat wel zien dat de heidenen een enorm probleem hadden. Ze waren sociaal buitengesloten. Zij waren, Israël was de exclusieve volk. En niemand anders. Maar de heidenen hadden een groter probleem, vers 12. Ze waren geestelijk buitengesloten. Hier gaan we de trein denk ik even wat sneller opvoeren. Vers 12. Dat u in die tijd, welke tijd toen ze heiden waren, toen ze onbesneden waren, toen ze dus buiten alles stonden. Waren ze zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdeling voor wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God. Paulus gaat het als het ware nog verder inkleuren. Jullie waren niet alleen sociaal buitengesloten vanwege de besnijdenis. Jullie zaten niet in het verbond. Jullie konden niet eens aanspraak maken op iets. Ze waren totaal afgesloten. En Paulus noemt hier die vijf negatieve dingen als het ware. Het is niet om als het ware de heidenen nog verder de grond in te drukken. Maar eigenlijk om meer te laten zien hoeveel dankbaarheid zij wel niet kunnen tonen naar de Heer. En het begint, ze waren als eerste zonder christenen. Heidenen waren zonder Christus. Dat u in die tijd zonder Christus was. Heidenen hadden geen belofte gekregen en geen verwachting op een Messias. Dat was aan Israël gegeven. De heidenen waren in principe zonder positieve toekomst. Ik bedoel, Israël was de enige die op aarde een Messias verwachtte. Deuteronomium hoofdstuk 18 vers 15. En ik citeer hem even. Een profeet zal uit uw midden opstaan. Uit uw broeders. Zoals ik zal de Heere, en dat zegt Mozes, ja, daarom zegt hij ook. Ik zal de Heer uw God voor u doen opstaan en naar hem moet u luisteren. God belooft al in het oude verbond dat er een grote profeet op zal staan. Zo groot als Mozes en groter. En Mozes verwijst hier dan naar Jezus Christus, naar de Messias. Of Jesaja hoofdstuk 9 vers 5, wat we met kerst zo vaak zingen, lezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, zijn heerschappij... Wacht even, ik moet even stoppen. Aan ons. Wees niet? Was dat aan ons? Ik denk het niet. Jesaja schrijft aan, oké, hoofdzakelijk Juda, Israël. Dit was de belofte gemaakt aan Israël. Israël verwacht de Messias. Die krijgen te horen van een zoon is ons gegeven. Zijn heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt zijn naam wonderbaarlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Vers 6. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. Dat was niet voor ons. Dat was niet voor de heidenen. En dat is wat Paulus dan zegt. Jullie waren volledig zonder Christus. Al deze beloften van de Messias waren gemaakt aan Israël zelf. Niet aan de heidenen. De heidenen hadden, wat zullen we zeggen, geen enkel doel in hun geschiedenis. Sta daar maar eens bij stil. Israël was de enige die een doel had in hun geschiedenis. Nu nog, waar kijken ze naar uit? Naar de Messias. En wij roepen de hele tijd, maar hij is gekomen. Nee, hij moet nog komen. We zijn in het jaar 5700 zoveel. Waarom zijn ze zo vol hoop, vol verwachting? Omdat zij als enige volk op aarde een positieve toekomst hebben. Zij verwachten de Messias, wij ook, nu. Een wederkomst. Maar de belofte was aan hun gemaakt. Moet je nagaan. Als je als heiden dit te horen krijgt, geen enkele reden om een bevrijder te verwachten. De heiden hadden geen enkel doel om 's ochtends uit bed te komen. Eigenlijk was hun enige lot oordeel. Maar het was aan Israël beloofd, de Messias, aan niemand anders. Gods toorn was het enige waar de heidenen op konden wachten. Dat zie je ook voor een gedeelte terug in de afgodsbeelden die ze maakten. Er waren altijd bizarre afbeeldingen. Het was altijd negatief, het was altijd vulgair. Het was altijd denigrerend. De meest bizarre dingen, niks aantrekkelijks, niks om naar uit te zien. Het toekomstperspectief van de heidenen was altijd pessimistisch. Kijk nu maar eens in deze wereld rond, wat is het uitkomst? Het is allemaal negatief, het is allemaal pessimistisch. Dat klopt. De heidenen hadden datzelfde. Geen toekomst, geen uitzicht, geen doel, geen Messias, geen verlosser die ze konden verwachten. Geen koning die ze konden verwachten om alles op aarde recht te zetten. Dat was aan Israël gegeven. Vandaar dat ook Israël zo rijke toekomst had en rijkhalsend naar uit kon zien. De heidenen waren nog meer. Ze waren zonder burgerschap. Niet alleen zonder Messias, zonder Christus, maar ze waren zonder burgerschap. Kijk maar eens, vers 12. Vervreemd van het burgerschap van Israël. En ik zei het net al, lees door het Oude Testament heen. Alles draait om Israël. Dat kleine, rebelse, opstandige volkje. En je leest voor de rest alleen maar van andere volken die veroordeeld werden. Die een instrument in Gods hand waren. Israël gaat het land in. Het beloofde land, wat moeten ze doen? Alles en iedereen uitmoorden, met de band slaan. Ze zijn een instrument in Gods hand wat betreft oordeel op deze wereld. Dat was het burgerschap van Israël. Ze waren beschermd. God was hun koning. Het was zijn volk. Zij hadden exclusieve rechten. De Heer noemt het ook in Jesaja 63, vers 8 en 9. En hij zegt daar, zij zijn immers mijn volk. Kinderen die niet zullen liegen. Ik spreek ook overdeels over de toekomst dan. Hè? Zo werd hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hief hen op en droeg hen al de dagen als de dagen van weleer. Oftewel, de Heer is de verzorger. Dat deed hij voor Israël. Israël was het enige volk wat bevrijd was uit Egypte. De heidenen hadden daar geen enkele aanspraak op. Sterker nog, die waren veroordeeld. Het water sloot zich toe. Alle Egyptenaren verdronken, tenminste van het leger, van de farao die erachteraan ging. De heidenen hadden helemaal niets, geen enkel recht. Ze lagen God buiten Gods zegen. Natuurlijk wilden ze de God van Abraham, Isaac en Jacob ook niet. Maar dat is een ander verhaal. En mogelijk zelfs dat de mensen in Efeze die dit hoorden, van buitengesloten van burgerschap. Ze konden het volgen, de heidenen. Denk maar eens in. Ze leefden in het Romeinse Rijk. Je kon op twee manieren Romein worden. Bij geboorte. Of als je de rechten kocht. Want mogelijk dat in de gemeente een aantal zaten die de burgerrechten van de Romeinen hadden gekocht. En die konden aanspraak maken op dingen waar anderen in de gemeente van Efeze, die niet het Romeins staatsburgerschap hadden, geen aanspraak op konden maken. Weet je nog, toen Paulus gestraft werd en dat hij gegezeld werd, dat hij aan het eind vroeg van, en, mag een Romein zomaar gegezeld worden? Huh? Was je Romein? Ja. Nu hebben we een probleem. Dat mocht bij een heiden, nee, ik moet anders zeggen, iemand met een niet-Romein, mocht dat wel. Maar iemand met het Romeins staatsburgerschap had andere rechten. Want dat is eigenlijk wat Paulus hier ook aanhaalt naar de heidenen in de gemeente. Zegt, jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Jullie konden daar geen aanspraken maken, geen voorziener. Jullie waren feitelijk wees op aarde. Verder met vers 12. Vreemdeling wat betreft de verbonden van de belofte. Zonder Christus, zonder verwachting van een rijk van Christus, zonder staatsburgerschap, maar ook nog eens buitengesloten van de verbonden. Alle verbonden die je kan terugvinden in de Bijbel en het Oude Testament zijn altijd gemaakt met Israël en met niemand anders. Alle verbonden. En ik kan hier naar het verbond van Abraham gaan, Genesis hoofdstuk 12. Het was een eenzijdig, unilaterale belofte van God die hij maakte met Abraham. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je uit het land wijzen. En ik zal je een naam geven. En ik zal je zegenen. Wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Dat is allemaal Israël. Ga maar naar het verbond van Mozes, dat was Israël. Ze waren uniek, afgezonderd in het bij de berg Sinaï, in de woestijn. Het verbond met David. We kunnen er doorheen gaan. Het is allemaal exclusief met Israël gemaakt. Alle andere volken lagen er buiten. Ze konden nergens aanspraak op maken. De heidenen waren volledig buitengesloten. Met als gevolg, wat lezen we dan in vers 12 verderop? U had geen hoop. Want als je daar als heiden zit, moet je dat horen krijgen. Dan denk je, nou, in Christus ben ik geadopteerd en ik ben kind van de Heer. Oh, zegt Paulus, bedenk even dit. Jullie hadden geen positieve toekomst, want je had geen verwachting van Christus. Jullie waren buitengesloten van de verbonden, je had geen hoop. Wat blijft er dan nog over? Feitelijk niks. Feitelijk waren dus alle heidenen hopeloos. Ze hadden geen reden om te leven. Ze hadden geen Messias, geen staatsburgerschap, hopeloos. Is dat niet een woord wat we wel kennen? Ja? Dat je inderdaad zegt, oh, dat is hopeloos. Er is geen hoop. Er is niks meer wat nog positief lijkt. Het is ook niet vreemd hè, als je dit leest van geen hoop. Ik heb dat vorige week verteld. Hè, dat de Joden meenden dat de heidenen alleen maar brandstof waren in de hel. Het is niet helemaal vreemd dat ze tot die conclusie komen. Ze gebruikten dat als een status om in te roemen. Maar als je dit leest, dan heb je zoiets van, je zit daar als heiden en wij zitten hier als heiden. Dit geldt letterlijk voor ons. Wij waren zonder hoop. Hadden wij niet zoveel te verwachten. Job die zegt hetzelfde. Ik lees gewoon even het voor. Wat Job zegt, mijn dagen zijn sneller gegaan dan een weverspoel. Mijn dagen vliegen voorbij en ze vergaan zonder hoop. Ze vergaan, want ik zie geen verbetering komen. Het ging met Job steeds slechter. Het gaat steeds slechter. Ik zie dat er niks meer positiefs gaat volgen. Maar dat vloeit hieruit voort. De heidenen waren in alle opzichten hopeloos, uitzichtloos, wanhopig. Ze wisten het niet. Ze hadden allerlei goden en afgoden die ze dienden. Maar Paulus vertelt het en dan zegt, jullie hadden geen hoop. Er was niks positiefs aan jullie leven. En zelfs zonder God. Het laatste stuk. En zonder God in deze wereld. Mensen, dit is voor ons. Paulus laat ons niet alleen zien dat wij dood waren in onze zonde. Maar hij zegt ook nog eens een keer, heidenen, en dit geldt voor ons. Jullie hadden helemaal nergens iets positiefs. Jullie lagen er sociaal buiten. Jullie hadden geen verwachting op een Messias. Er was geen verbond met jullie gemaakt. Er was geen belofte aan jullie gegeven. Jullie waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Wat een opsomming, is het niet? En als je hierbij nadenkt dat dit het summum is waar het allemaal om draait, dat je denkt van, Heer, hoe kan, zeggen wij dat niet vaak, Heer, hoe kunnen wij nu leven zonder u in deze wereld? Want dat was de status waarin wij verkeerden voordat wij de Heer kenden. Israël had die status al wat beter, was het niet? We zijn in ieder geval Gods uitverkoren volk. Ze hadden de wet gekregen, de besnijdenis. Zij waren feitelijk al veel dichter in relatie tot God getreden. Mogelijk dat veel mensen van de heidenen en de Efezen, die wisten wat het was om goden te vereren, maar niet deze God. Ze waren polytheïsten. Ze aanbaden meerdere goden. Maar het was God die exclusief het enige recht nodig had. En opeiste dat een ieder die leefde hem en hem alleen zou aanbidden. En wat zegt hij hier? Wat zegt Petrus of Paulus van deze gelovigen in Efeze? Ze waren zonder God in deze wereld. Want het was niet dat God ver weg was, hè? Dat zeggen wij wel eens, Handelingen hoofdstuk 17, vers 27. Wat staat erop? Dat zij de Heere zoeken zouden. Dat ze hen misschien al tastende zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver van een ieder van ons is. Oftewel, de Heer was niet ver van de heidenen. Maar had nooit een belofte gemaakt. Ze hadden geen hoop. Maar in Christus, en dat is wat we vanochtend ook mochten horen, is God ons zo nabij gekomen. De heidenen waren werkelijk hopeloos. Als u dit hoort en deze dingen, zoals we daar doorheen gegaan zijn, toen kon ik alleen maar tot de conclusie komen: Heer, ik was niet alleen geestelijk dood en afgesneden van u. Ik lag ook aan alle kanten buiten alle beloftes die u gemaakt had met Israël. Voordat ik u kende, was mijn status niet alleen dat ik dood was in zonde, ik had kon niet eens aanspraak maken op een belofte. Ik kon niet eens zeggen van: Heer, u heeft de verlossing beloofd voor ons. U bent onze bevrijder uit Egypte. Wij konden helemaal nergens aanspraak op maken. Vers 13. De heidenen zijn aangenomen in Christus. Dit is een van de grote mysteries die God bewerkt heeft in de geschiedenis. In de heilsgeschiedenis. Heidenen die volledig overal buiten lagen, worden opgenomen. Maar nu, in Christus Jezus. En alleen in hem bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Kunt u zich dat voorstellen? Nou, alles wat Paulus nu opgenoemd heeft, sociaal geïsoleerd, overal vandaan. Maar nu. In Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Geadopteerd. Door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis. Ik denk dat we reden hebben tot dankbaarheid, is het niet? Wij zijn allemaal heidenen. Wij waren onbesneden. We hadden nergens geen enkele hoop in ons leven. Totdat de Heer inderdaad deze verse die hier staat toepaste in uw en mijn leven. En ik bid dat hij dat toegepast heeft. Als er iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, dan bent u net zo beklagenswaardig als de heidenen die hier net beschreven zijn. Dan bent u zonder God, zonder Christus, zonder hoop, zonder aanspraak te kunnen maken op beloftes. Dan bent u uitgesloten van het burgerschap. Dan bent u nog dood in uw zonde. Maar als u Christus aanneemt, dan worden we dichtbij gehaald. Kun je dat voorstellen? Als het ware, wij worden dus... Israël staat als het ware al warmpjes in een warme kring rond God, als je het zo mag zeggen. Ja, in alle eerbied, in de Sinaï, waar de tempel in het midden stond, of de tabernakel moet ik zeggen. En wij worden in één keer daar overheen gelanceerd. Het heilige der heiligen mogen wij direct binnenwandelen. Het voorhangsel is gescheurd en wij wandelen direct binnen. Wat een voorrecht! Ik hoop dat u ziet dat er een immense omkeer geweest is in de verlossingsgeschiedenis. En we gaan het nog verder zien, want er zijn nog meer dingen opgeheven die zo belangrijk zijn voor de toekomst, om te begrijpen wat de gemeente is. Maar dit is de gemeente, mensen. Dat u die in Christus Jezus bent, die vooraf ver af was, voorheen ver af was, die door het bloed van Christus dichtbij zijt gekomen. Bent u dichtbij gekomen? Weet dat u meer dan welkom bent. Dit is zo bijzonder als je ziet hoe doelloos en zinloos het leven van de heidenen is. En we zien het om ons heen. Dat ons leven in één keer doel gekregen heeft. Niet omdat wij Israëliet geworden zijn. Maar omdat wij een grotere belofte hebben. Die verlossend is. En een verwachting hebben van de Messias. En opgenomen zijn niet in een verbond met Israël. Maar in verbond met Christus. En hoop hebben. Welke hoop? De beste toekomst die er is. En we zullen in glorie komen. En wij leven met God. Wat een voorrecht. Vader, ik dank u. Ik dank u dat deze tekst ook zo helder is. Maar dat het ons ook tot nederigheid moet brengen, Heer. Waar onze status was. Wij zijn heidenen. Wij zijn geen Jood. Alle beloftes die u maakte in het oude verbond waren allemaal met Israël. En als we dan Abraham, het verbond van Abraham, van David en het nieuwe Heer waren allemaal gemaakt met de Israëlieten. En die staan nog altijd. En wij zijn er maar als wild vreemden, letterlijk, ingevoegd. Mag het ons dan ook tot dankbaarheid brengen? Tot diepe dankbaarheid, Heer. Dat wij, als het ware, over Israël heen een vlucht mochten maken. Dat u ons gecatapulteerd heeft van een totaal uitgesloten situatie naar een betrokken situatie. Dat wij als heidenen op dit moment binnen mogen komen, nabij mogen komen, dat wij met u mogen leven, God. En dat u met ons wil leven, doordat u ons, zoals we vanochtend zo mooi gehoord hebben, dat u ons gerechtvaardigd heeft in Christus. Doordat u, uw Zoon, onze ongerechtigheden op hem geplaatst heeft. Dat hij de straf gedragen heeft. Dat wij nu vrij mogen zijn, nabij mogen komen, Heer. We mogen nabij komen. Dat is zo rijk, Heer. Dat wij niet van afstand staan, Heer. Maar dichtbij mogen komen. Mogen wij zo ook intens, afhankelijk met u wandelen, Heer. Voor de glorie van uw naam. Amen.